Het was heel moeilijk om om te bedenken waar ik het over zou hebben. En dat was in de vakantie, was ik er al mee bezig. En op een gegeven moment, toen las ik in Handelingen en toen dacht ik, oh, dat is het. Daar wil ik het over hebben. Het gaat over werkers in Gods Koninkrijk. Het boek Handelingen beschrijft hoe de discipelen na Jezus' hemelvaart aan het werk gaan. En we kunnen lezen ook in Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen, met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden wel gevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren er de dagen der ongezuurde broden. En hij liet hen grijpen en zette hem gevangen onder bewaking van 4 viertallen soldaten, met het voornemen hem na het paasfeest voor het volk te brengen. Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Toen Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel des Heeren stond bij hem, en er scheen licht in het vertrek. En hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zei, sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zei tot hem, omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zei tot hem, sla uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten en wist niet dat het werkelijkheid was, wat door de engel gedaan werd. Maar hij meende een gezicht te zien. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen openging. En buiten gekomen gingen zij 1 straat ver en terstond daarna verliet de engel hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen, zei, nu weet ik waarlijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes, uit al wat het volk der Joden verwachtte. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. En toen hij aan de deur van het voorportaal klopte, kwam een slavin met name Rode voor om te horen wat er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mee te delen dat Petrus voor het portaal stond. En ze zeiden tot haar, gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden dat het zo was. En ze zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren verbijsterd. En hij wenkte met zijn hand dat zij zwijgen moesten en verhaalde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis had geleid en hij zei, bericht dit aan Jacobus en de broeders. En hij vertrok en reisde naar een andere plaats. En toen het dag geworden was, kwam er geen kleine opschudding onder de soldaten, wat er toch met Petrus geschied was. En toen Herodes nasporingen naar hem had laten doen, doch hem niet vond, nam hij de schildwachten in verhoor en liet hen wegleiden. En hij vertrok naar Judea, naar Caesarea en vertoefde aldaar. Toen Jezus naar de hemel ging, mochten ze nog niet gelijk op pad. Ze moesten eerst wachten totdat de trooster komt, zei Jezus. Veel mensen zijn er getuigen van wanneer Gods geest de discipelen vervult. het geluid als van een hevige wind en tongen als van vuur, die zich verdeelden en op ieder van hen zetten. Veel volken horen het goede nieuws, wat het betekent om bij Jezus Christus, de Zoon van de levende God, te horen. Dat is niet alleen voor de Joden bestemd. Jezus is de weg tot God de Vader voor ieder die in hem gelooft. De leiders van het Joodse volk zijn daar niet zo blij mee. En koning Herodes wil hen graag gunstig stemmen. En hij laat Jacobus, de broer van Johannes, ter dood brengen door het zwaard. Ook vandaag zijn er mensen die gevangen genomen worden of gedood, omdat ze Jezus volgen. Wel, dan komt de volgende aan de beurt. Petrus wordt in de gevangenis gezet, vlak voordat het Pasen is. Het was de dag van de ongezuurde broden. En hij moet wel heel erg aan de situatie van Jezus hebben gedacht. En de gemeente, wat doen de broers en de zussen? Ze komen bij elkaar, niet om te treuren, maar om voortdurend tot God te bidden voor hem. En hoe is het met ons? Eén woensdagavond in de maand staat de bidstop op het rooster. En zit de huiskamer van vrouw helemaal vol? Petrus krijgt een goede bewaking. Links en rechts wordt hij aan een soldaat geketend. Er staan schildwachten voor de deur van de gevangenis. Er is geen hoop voor bevrijding. Petrus gaat maar gewoon slapen. En dan gebeurt er een groot wonder. God heeft de gebeden van de gemeenteleden gehoord en hij stuurt zijn engel. En deze engel stoot Petrus aan en zegt: sta snel op. En de ketens vallen van zijn handen. Zo mogen ook wij geloven dat als we bidden in de kracht van Gods geest, in de naam van Jezus de ketens van de machten der duisternis verbroken worden, zodat we zelf of onze broer of zus ook los en in vrijheid komen. We mogen opstaan in de geestelijke wereld. We mogen leren de stem van God beter te verstaan. Soms lijkt het of alles blijft zoals het is. Maar we mogen leren ons oog op onze hemelse Vader te blijven richten. Laat je niet intimideren, maar laat je leiden door Gods liefde en kracht. Petrus krijgt opdrachten en hij doet wat er gezegd wordt. En hoe is dat met jou en met mij? Luisteren wij naar wat God zegt? Laten we ons niet bang maken. Geloven we dat we kracht ontvangen om staande te blijven, ondanks moeite? De engel vergezelt Petrus één straat ver en dan moet hij het zelf doen. Hij vraagt zich af, wat moet ik nu? En hij komt tot de conclusie dat zijn broers en zussen vast bij elkaar zijn. Hij gaat naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus wordt genoemd. We lezen verderop in Handelingen dat deze Johannes Marcus met Paulus op zendingsreis gaat. Als hij op de deur klopt, wordt hij dan met open armen ontvangen? Het dienstmeisje Rode komt en vraagt wie daar is. En Petrus noemt zijn naam. En uit blijdschap vergeet ze de deur open te doen. Ze roept blij: Petrus staat aan de deur. En wat een vreemde situatie is er dan. De gemeenteleden hebben gebeden voor Petrus, maar geloven niet dat hij voor de deur staat. De ene vertaling zegt dat ze zeggen Rode spreekt wartaal, en de andere zeggen dat ze niet wijs is. Dat kan dus gebeuren, bidden om een wonder, dat er gebeurt en daarin niet geloven. Gelukkig is Rode niet van de wijs te brengen. Ze houdt vol en zegt dat Petrus echt voor de deur staat. En dan maken zij ervan, het is een engel. Doe jij dat wel eens? Al die anderen zeggen, nee, het is niet zo. Houd je vast aan wat God tegen je heeft gezegd, of laat je je van de wijs brengen. Uiteindelijk doen ze de deur open en ze staan verbijsterd. Ongeloof is namelijk een grote vijand. In Lucas zegt Jezus, als je het geloof hebt als een mosterdzaadje, zou je tegen deze moerbeiboom kunnen zeggen, wordt ontworteld en in de zee gegooid en hij zou gehoorzamen. Dan gaat het niet om een natuurlijke boom, maar over de macht der duisternis. Het is heerlijk dat onze hemelse Vader niet verandert. Hij houdt vast aan zijn plan, mensen tevoorschijn roepen. Wij mogen inzicht krijgen in het plan van God. In Handelingen 15 kun je lezen dat de broeders uit Judea komen. Ze hebben kritiek, omdat Paulus en Barnabas de heidenen die tot bekering komen niet besnijden. En dan ontstaat er een woordenstrijd tussen Paulus, Barnabas en deze broeders. En ze besluiten om samen met enkele anderen naar Jeruzalem te gaan, om dit geschilpunt aan de oudsten en apostelen voor te leggen. Ze vertellen alles wat God gedaan heeft, toen de heidenen het woord dat ze verkondigden aannamen. Ook onder de fariseeën zijn mensen die zich bekeerd hebben. Ze worden zelfs de sekte van de fariseeën genoemd. Misschien hebben wij ook nog wel voorschriften meegenomen vanuit de kerk waarin we zijn opgegroeid. Het is goed God te vragen of Hij ons wil openbaren of we nog oude gedachten hebben die niet overeenkomen met Gods wil. Een sekte is namelijk gericht op een bepaald gedeelte uit de Bijbel, maar niet over het hele evangelie. Het is Gods bedoeling dat we ons door het offer van Jezus laten vernieuwen in ons denken. Ook nu nog is Romeinen 12 vers 2 belangrijk. Daar staat namelijk, wordt hervormd in de vernieuwing van je denken, opdat je mag erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het voorkomene. In handelingen vertelt Paulus en Barnabas bleven in Antiochië en leerden en verkondigden met veel anderen het woord des Heren. En dan komt Paulus met een voorstel bij Barnabas. Laten we terugkeren naar elke stad waar we geweest zijn om het woord te verkondigen en te zien hoe het met de gemeentes gaat. En Barnabas vindt dat goed en wil ook Johannes Marcus meenemen. Maar daar voelt Paulus niets voor, omdat hij hen na Pamphylië verlaten heeft. Hij heeft hen in de steek gelaten. En geeft Paulus toe? Nee, er ontstaat een verbittering en ze gaan uiteen. Barnabas en Marcus gaan naar Cyprus en Paulus kiest Silas als metgezel. De broeders dragen hem op aan de Heer en zij gaan naar Syrië en Cilicië. Zij versterken de gemeenten. Is dat het einde van hun broederschap? Als je de brief van Paulus aan de Colossenzen leest, zie je dat Paulus schrijft, de broeders moeten de groeten doen aan Marcus, de neef van Barnabas, en dat ze hem moeten ontvangen als hij bij hen komt. Ze hebben het dus weer goed gemaakt. Het is ook een voorbeeld voor ons. Het kan gebeuren dat je onderling verschil van mening hebt. Maar laat er geen wrok ontstaan als de ander het niet met je eens is. In Galaten vertelt Paulus hoe hij tot bekering kwam in Damascus. Hij ging daar naartoe om de volgelingen van Jezus gevangen te nemen en naar Jeruzalem te brengen. En daar werden ze in de gevangenis gezet, opdat ze veroordeeld en gedood zouden worden. Maar voordat hij in Damascus is, omstraalt hem plotseling een licht uit de hemel. En daaruit zegt een stem, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij antwoordt, wie bent u, Heere? En hij zegt, Jezus ben ik, die jij vervolgt. Paulus wordt naar een zekere Judas in de rechte straat gebracht, door zijn begeleiders. Hij is namelijk verblind door het licht. Daar gaat Paulus vasten en bidden om de wil van God te zoeken. Een discipel die Ananias heet, krijgt de opdracht van de Heer om naar Judas in de rechterstraat te gaan en daar Saulus te zegenen, zodat hij weer kan zien. Ananias protesteert: Heer, deze man is naar Damascus gekomen om ieder die in u gelooft gevangen te nemen en naar Jeruzalem te brengen. Maar de Heer Jezus gaat er verder niet op in. Saulus is gekozen om de naam van Jezus bekend te maken aan heidenen, koningen en de kinderen van Israël. En, zegt Jezus, ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden, omdat hij dat doet. Het is dus niet zo gemakkelijk allemaal, maar God is erbij. Ananias gehoorzaamt en gaat. En wij, luisteren wij en handelen wij als God ons een opdracht geeft die niet zo gemakkelijk is? In Galaten vertelt Paulus hoe het na Damascus is gegaan. Hij is ook niet naar Jeruzalem gegaan. Om daar met de apostelen te overleggen. Nee, Arabië is het gebied waar hij het werk van Jezus Christus verkondigt. En daar vandaan gaat hij weer naar Damascus, na 3 jaar. En dan gaat hij naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En hij blijft daar 15 dagen. Zij hadden elkaar kennelijk heel veel te vertellen. Hij heeft ook de broer van Jezus, Jacobus, gesproken. Daarna gaat Paulus naar de streken van Syrië en Cilicië. En pas na 14 jaar komt hij weer naar Jeruzalem. Na die 14 jaar gaat Paulus wel naar de apostelen om hen te vertellen hoe hij het evangelie aan de heidenen verkondigt. Hij komt samen met Barnabas en Titus. En deze Titus is een Griek, een gelovige uit de heidenen. Hij is namelijk niet besneden. Er waren valse broeders binnengedrongen in de gemeentes. Zij verkondigden dat als je Jezus volgeling wilde worden, besneden moest worden. En de Heer Jezus heeft de toegang tot onze hemelse Vader vrijgemaakt door zijn dood aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood en wij zijn door geloof in het werk van Jezus vrijgekocht van het oude verbond. We hebben deel aan het nieuwe verbond. Johannes 3, vers 36 zegt: wie in de Zoon gelooft, zal leven. En Paulus schrijft in Korinthe: als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En zelfs als je Gods wil goed kent, kun je dus nog in de fout gaan. In Galaten komt Petrus naar Antiochië. Hij eet met de heidenen, dat zijn de niet-Joden, aan 1 tafel. Maar als er sommigen uit de kring van Jacobus komen, trekt Petrus zich terug uit hun midden, uit angst voor de besnedenen. Zelfs Barnabas laat zich daarin meeslepen. Daarom vraagt Paulus aan Petrus in het openbaar: jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Jood te leven? Hebben ze elkaar niet meer willen zien na dit incident? Petrus schrijft in zijn 2e brief: maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Jezus bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid, zoals ook onze geliefde broer Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Jezus heeft ons in de vrijheid gebracht. We mogen ons daarom door hem laten leiden en handelen zoals hij wil. daar hebben we elkaar voor nodig. Laten we ons oog op Jezus gericht houden, zodat we elkaar kunnen bemoedigen, vertroosten en liefhebben. Wees een gezegende van de Heer. Zullen we ook bidden? Heer, u weet wat iedere mens meemaakt. En ik dank u wel, Heer, dat u niemand in de steek laat, maar dat u gekomen bent om heel te maken. En ik dank u voor uw trouw en liefde. En zo zegenen we elkaar met uw nabijheid en kracht. In Jezus' naam. Amen.